Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1. En ik lees u daar uit voor het 14e vers. Lucas 1, vers 14. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Tot zover. Letten wij op Gods wonderbare werken. Het is al, of het is nog wat vroeg in de tijd van voor wat wij de adventstijd noemen. Maar toch wilde ik vandaag enkele dingen uit wat Lucas ons noemt met u overdenken. Omdat je dat moeilijk een week, of moeilijk doorgaans niet een week voor het kerstfeest met elkaar overdenkt. De geschiedenissen die zo aan de geboorte en rond de geboorte van de Heere Jezus hebben plaatsgevonden. En ik hoop dat de Heere God u en mij alle geven in deze tijd van het kerkelijk jaar, waar de Heere niet aan gebonden is en de Heilige Geest ook niet aan gebonden is, maar dat Hij ons toch geven dat wij opnieuw dat oude evangelie met blijdschap en tot onze troost mogen horen, geloven en bewaren. Lucas was niet een van de apostelen, het was ook geen Jood. Lucas was een geneesheer, een medewerker van Paulus, heeft ongetwijfeld contact gehad, zoals hij schrijft, met anderen, en hij heeft na nauwgezet onderzoek geleid door de Heilige Geest ook een verhaal geschreven over de dingen die gebeurd waren en die onder ons, zegt hij, volkomen zekerheid hebben. Wie de man geweest is aan wie hij schreef, dat weten we niet, die Theophilus, of dat hij hem nader heeft willen overtuigen van de waarheid van het evangelie, dat weten we niet precies. In ieder geval, de Heilige Geest heeft zorg gedragen dat wij dat heilig evangelie van naar Lucas beschrijving ook nu nog mogen hebben, lezen en daaruit mogen horen. Ik ga daar verder nu niet op in. Dat laten we rusten. En bepaal mij tot de geschiedenis. Het was in de dagen van Herodes de Grote. Een zoon of een nageslacht van Esau. De rollen zijn helemaal omgekeerd. Want waar is de scepter van Juda? Waar is de wetgever tussen zijn voeten? Er is weinig van te zien. En die eeuwenoude strijd en spanning tussen Jacob en tussen Esau lijkt in het voordeel van Esau te zijn beslecht. Want Herodes de Grote, een wrede man, diplomatieke man, hij heeft de tempel, een geweldige grote restauratiebeurt gegeven. Daar zijn ze, terwijl deze dingen geschieden, nog mee bezig om op die manier de Joden voor zich in te palmen. Deze Herodes de Grote is toch in principe vijandig tegenover God. Vijandig tegenover de God van Israël. Vijandig ook tegenover Jacob. Ach, wat kan het allemaal laag aflopen met een volk en met een mens en met een gezin en met een gemeente. Wat kan er door de loop der eeuwen toch veel gebeuren dat je zegt, waar is nou Gods trouw en Gods goedheid, zijn genade en zijn barmhartigheid? Wat is er nou overgebleven van dat heerlijke huis, dat begunstigde huis, dat begenadigde geslacht van David? Waar we ook van hebben gehoord van de Jegonia op dinsdagmiddag. De laatste telg zou je zeggen, tenminste de laatste, die het koningschap heeft uitgeoefend in de rechte lijn van David. Wat is er van overgebleven? En dit is alweer zoveel eeuwen daarna. En toch, die Heilige Geest die Lucas dat woord heeft doen optekenen, die Heilige Geest die heeft Lucas ook geïnspireerd om de woorden te gebruiken die er zo echt bij horen. Want deze Herodes de Grote, dat was zijn bijnaam, deze koning en regeerder over Judea, waar Bethlehem ligt, en Jeruzalem, en de tempel en de altaren, deze Herodes wordt toch gekenmerkt door innerlijke zwakte, kleinheid, nietigheid. Of die het zelf beseft heeft, is nog maar de vraag. Maar de Heere weet het wel, dat de dagen des mensen zijn als het gras. Zo wij sterk zijn 70 jaar, zo wij zeer sterk zijn 80 jaar, maar wij vliegen daarheen. Daarom staat er in de dagen van Herodes. Staat niet in de eeuwen, in de jaren, maar in de dagen. Hij is dichter bij het eind dan dat hij zelf beseft of weet dat de mens wat dagen krijgt toegemeten. De mens die vaak zo leeft alsof hij een eeuwigheid hier op aarde voor de boeg heeft. Alsof er geen einde aan kan komen. Maar het is ook ons tot troost. En het moet ook tot troost zijn geweest zijn voor de lezers van Lucas. Die wisten het trouwens al. Herodes had het eeuwige leven niet. En zijn heerschappij over Judea is ook niet blijvend. Niets is hier blijvend. Daarom, in de dagen van Herodes, de koning van Juda, was er een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Wat een tegenstelling. Wat een grote tegenstelling, dat zo de koning, en daartegenover een zeker priester. Die waren er zoveel in die tijd. Uit de stam van Levi. Of nog nader uit het geslacht van Abraham, van Aaron. Zoals Elisabeth, de dochter van Aaron. Een tegenstelling. Eerst krijg je die koning. Die wordt hier even in de lucht gestoken. Zien jullie hem goed? Hij is de grote. Hij is bezig om de gunst van de Joden te verwerven. Door de tempel te versieren en op te knappen. Maar hij zal het kinderke nooit kunnen accepteren. Dat God beloofd heeft. De koning der koningen en de heren der heren. Maar troost je. Want hij telt slechts luttele dagen. En dan moet hij het alles aan anderen overlaat. En daar die priester. Een zeker priester. Die ergens in een dorpje woonde in Judea. Zijn naam was Zacharias. Mooi naam. Want dat betekent de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Hij gedenkt aan zijn verbond. tot in eeuwigheid. Hij gedenkt aan de ellendige. Hij gedenkt in ontferming aan hetgeen niets is. Dat zie je niet altijd zo duidelijk. Het lijkt wel eens of dat de Heer helemaal nergens meer aan denkt. Het lijkt wel eens, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zou de Heer vergeten goedgunstig te zijn? Maar die naam, die hij vast van zijn vader, een godvrezende vader en moeder gekregen heeft, die draagt hij. En die wil de Heilige Geest speciaal genoemd hebben, hier in het evangelie. Omdat het alles met elkaar te maken heeft. En omdat alles wat betekent, ook al zie ik het nog niet, of al zien wij het nog niet, maar het heeft alles zijn betekenis. Nou, deze man, wiens naam betekent de Heere gedenkt. Hij was uit de dagorde van Abia. Wat was dat? Nou, dat was al begonnen in de tijd van David. Toen waren er ook heel veel levieten, priesters en levieten. Zoveel dat die mensen niet allemaal bij de tabernakel en later in de tempel konden blijven om daar te werken. Dat kun je wel begrijpen. Je kan toch moeilijk 1000 mensen of nog meer, hè? Kun je toch niet in één kerk of een tempel of een tabernakel laten werken? Dat waren er dus te veel. En toen had David bepaalde orde ingesteld. Hij had het dus verdeeld. Dat geslacht, dat geslacht, dat geslacht. Jij bent dan aan de beurt, jij bent dan aan de beurt en jij bent dan aan de beurt. Dan kregen ze, als het mogelijk was, allemaal in hun leven een beurt of een paar beurten. Dan was het een beetje verdeeld. Zodat al die priestermensen toch eens een keer de dienst van de Heere mochten waarnemen. En nu, na de ballingschap, was dat nog weer opnieuw geregeld. Maar dat geslacht van Zacharias, met die voorvader Abia, dat was de 8e groep die van tijd tot tijd aan de beurt kwam. Om de orde in de tempel te vervullen, de dienst in de tempel te vervullen. En dat gebeurde dan een week. Een week. En, er kwam er nog iets bij, je had natuurlijk verschillende werkzaamheden. Maar daar werd over geloopt. Het ene was nog, ja, je zou zeggen heiliger, ingrijpender dan het andere. Maar daar werd het lot geworpen. En zo werd onder die groep van die dagorde van Abia, werden de aparte werkzaamheden in de tempel op een eerlijke manier verdeeld. Want het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is van de Heer. Deze man heeft een vrouw. En wel uit de dochters van Aaron. Dat hoefde niet per se. Een priester hoefde niet per se met iemand te trouwen uit de familie van Aaron. De stam van Levi was groter. Een priester mocht ook wel met een andere vrouw uit Israël trouwen. Maar Aaron, ja, dat was nou allemaal, je zou zeggen, zo in de lijn. Hij was zelf een priester en zijn vrouw was ook een priester, een priesterdochter van Aaron. En haar naam was Elisabeth. Ook wel een mooie naam. Herodes heeft deze mensen niet gekend. Uiteraard niet. En de keizer Augustus heeft van deze mensen ook nog nooit gehoord. Nee. Maar die naam Elisabeth, dat betekent, mijn God heeft hem eed gezworen. Dat is wat. Mijn God heeft een eed gezworen. Kinderen, weet je wat dat betekent, een eed zweren? Nou, op het ogenblik is het zo. Ja, je hebt een heleboel mensen die zeggen, ik geloof niet in God. Ik zweer geen eed. En dan zeggen ze, dat beloof ik. Maar je hebt ook nog mensen die zweren een eed. Als de rechter of de koningin of andere mensen dat willen. Als het nodig is. Dat is iets heel gewichtigs. Want dan steek je je vingers op en dan zeg je, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan roep je God erbij. En dan zeg je, ik beloof dat te doen met Gods hulp. God is mijn getuige. De woorden kunnen natuurlijk bij de een of de ander een beetje verschillen bij vroeger en nu. Maar als de Jood een eed zweerde, dan riep hij God aan dat het zou gebeuren. De Joden die waren vaak zo dat ze veel te veel God aanriepen. Bij een kleinigheid zeiden ze al, God is mijn getuige, ik mag doodvallen als het niet waar is. Dat is niet goed. Dan misbruiken wij de naam van de Heere. Ijdel. Dat mag niet. Maar in de goede zin mag er wel eens een eed gezworen worden. Maar nou Elisabeth. Mijn God heeft een eed gezworen. Daar word je toch wel even stil van. Want dan zeg je, God. Wie moet God nou te hulp roepen? Als je nou een mens bent, zo'n klein, nietig mensje, ja, dan kan je in grote eerbied zeggen, God help mij, ik zal het doen, ik, met Gods hulp. God is mijn getuige. Als je nou God bent, wie moet je dan aanroepen? Want er is niemand boven God. Die hem zou kunnen helpen. En iemand die beneden God is, daar heb je niets aan. Nou staat er in de Bijbel. God heeft gezworen. En hij kon bij niemand zweren die meerder was. Omhoog. Toen heeft hij gezworen bij zichzelf. Kunnen wij niet begrijpen. Toen heeft met eerbied gesproken de Heere gezegd, zo waarachtig als ik God ben en niemand meer, zo zal het gebeuren. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De duivel zal het niet winnen. De mensen zullen het niet winnen. Ik zal overwinnen. En ik zal een koning geven die zal regeren tot in eeuwigheid. Hij zwoer bij zichzelf. En dat lees je ook wel in de Bijbel. Je leest er nog meer over. Je leest ook van een priester. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zo waarachtig als de Heere leeft, zo zeker is die eed, mijn God heeft gezworen. Hij heeft gezworen over de waarheid van zijn woord. Hij heeft gezworen voor arme mensenkinderen, dat ik niet meer op u toornen zal, nog schelden in der eeuwigheid. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach dat de wateren niet meer de aarde zullen bedekken. Alzo heb ik gezworen dat ik op u niet meer toornen nog schelden zal. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vredes zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heer. Mijn God heeft een eed gezworen. Heb je daar wel eens troost uit gehad, geliefde? Troost. Waarin? In de zekerheid van Gods woord en belofte, maar ik doe maar een greep. Als je met je kind hier voor het aangezicht van de Heere verschijnt om het teken en zegel van Gods verbond te mogen ontvangen. De heilige doop. En dat je oog dan eens afgewend wordt van dat kind en opgewaarts geslagen om op God te letten. Dat kind kun je niet opbouwen. Maar om nou eens een houvast te mogen ontvangen door het allerheiligst geloof. Mijn God heeft een eed gezworen. O Heere God, daar moeten wij het van hebben. Daar alleen dat het u behagen aan uw verbond te gedenken. U die gezegd heeft, ik zal uw God zijn en uw vader. Misschien zeggen, ja, wij hebben ook een eed gezworen. Ergens wel. Ja is ja. Is als het ware een eed in de tegenwoordigheid van de Heere. Maar, dan kom je in je leven toch tot de ontdekking dat je zegt, ach Heere, vergeef. Heere, verzoen. En neem weg al mijn ongerechtigheden. Ook daarin. In het leren of opvoeden van je kinderen. Maar om nou eens een oog te krijgen op die God. Mijn God heeft een eed gezworen. Niet bij dat kind. Niet bij mij. Maar bij zichzelf. Omdat er niemand was die meerder is. Dat is toch een geheim. Elisabeth. Wat heb je een mooie naam. Een naam waarin het kort ligt uitgedrukt. De dingen die volkomen zekerheid hebben. De Heere is God. En niemand meer. Die mensen hadden nog meer. Ze hadden niet alleen mooie namen. Maar ze waren ook nog, staat er, beide rechtvaardig voor God. Wandelen in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Nou, nou. Dat is nogal wat. Het lijkt wel een beetje op Job. Deze man was vroom en oprecht. Luther vertaalt het, meen ik, met vroom. En ze waren beide vroom voor God, in de goede zin van het woord. Dat is nogal wat. Kan dat dan? Want een mens is toch nooit volmaakt? Ja, maar er staat rechtvaardig voor God. Beide. Allebei. Man en vrouw. Dat betekent in de eerste plaats uiteraard dat ze niet alleen een goede indruk op de mensen maakten, dat ze de Heere vreesden, maar dat ook echt zo was. Want God de Heere, die weet alles, die kijkt overal doorheen. Je hebt mensen die zijn rechtvaardig bij de mensen, maar de Heere walgt ervan. Omdat de Heere zegt, oh, ik zie die vuile bron van alle wanbedrijven. Omdat de Heere zegt tegen de Farizeeën, jullie reinigen het buitenste van de drinkbeker. Maar wat erin zit, daar kijk je niet naar. Kijk, dat is een groot verschil natuurlijk. Of dat de mensen zeggen. Ja, zulke lui. Of dat God het zegt. Ze waren beide rechtvaardig voor God. Maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen. In de ogen van God staat er. Want het kan ook wel eens omgedraaid wezen. Het kan ook wel eens zo wezen dat mensen de neus ophalen dat God zegt, dat is goed. Dat is goed. Dat reken ik jou tot gerechtigheid. Het kan wel eens wezen dat de mensen zeggen, ja, die Ragab die staat daar te liegen, dat de verspieders die zijn weg. En terwijl ze op het dak zitten. En dat de Heere zegt, door het geloof heeft Ragab de hoer, de verspieders, geherbergd. Dus het is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Maar rechtvaardig voor God, dat wil dus hier zeggen dat ze op de rechte wijze voor het aangezicht van God bevonden werden. En de rechte wijze om voor God te bestaan, dat is om afhankelijk te zijn van zijn genade, met ootmoedigheid bekleed. Dat is rechtvaardig. In Gods ogen. Dat betekent dat de richting van hun leven lag deze kant uit, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ach, het waren mensen die denk nog niet, nee, ze hadden nog niet de Romeinenbrief gelezen, van wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar in ieder geval, dat was de wortel van hun bestaan. De vergeving van al hun ongerechtigheden en de vrezen des Heeren. Dat ze hem de Heeren vrezen. Dus nou gaat het niet aan om te zeggen, hadden die mensen dan geen gebreken? Want straks dan gaat Zacharias er ook een verkeerde kant uit in zijn ongeloof. Ja, die mensen hadden wel gebreken, maar daar gaat het niet om. Het gaat er hier om dat God zegt, Zacharias en Elisabeth, ik heb een welgevallen in jullie. Dat jullie voor mijn aangezicht wandelen. Ik hoor jullie van alles zingen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Graag op uw spoor mijn wankelende gangen. En ik hoor jullie ook zingen. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. Wat moet je nog meer? Levende uit de barmhartigheid Gods. Levende op die belofte van God. Ik zal u stenen van heerlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vestigen. Eenvoudig. Ze waren beide rechtvaardig voor God. Ze stonden op de goede plaats. Ze betrouwde op zijn genade en barmhartigheid. En ze wandelden in al de geboden en rechten des Heeren. En dat wil zeggen dat ze niet alleen in woorden, maar inderdaad rekenden met het gebod en de geboden en de inzettingen die de Heere aan het volk Israël gegeven. Dat vloeide voort uit hun rechtvaardig zijn voor God. Dat vloeide uit voort. Op de rechte plaats staan voor God. Daar vloeide het uit voort. Dat daaruit nou ook ontstroomt een leven in zijn gunst. Een leven naar zijn woord. Had ik dat bevoorrecht? Had ik het geroken? Mens hoeft niet jaloers te zijn op allerlei slordigheid en verkeerdheid in onze levenswandel. Niet jaloers op te zijn. Nee. Ik moet denken bij deze Zacharias en Elisabeth. Wees te alle tijden in de vrede des Heeren. Want gewisselijk, daar is een beloving. Daar moet je aan denken.
En toch, in de praktijk lijkt het allemaal anders. Ze hadden geen kind. En ze hadden geen kind, dat zaten zo in één adem achter. Het voornaamste hadden ze niet, zei ze. Nou ja, het voornaamste, maar het was wel ontzettend belangrijk. Je moet onze moderne tijd en de moderne opvattingen die je hoort, die moet je natuurlijk niet daarna zetten.
Nee, je moet je eens even verplaatsen. Naar hoe het was. Geen kind. Dan was hij een dode tak. Een dode tak aan de boom. Vandaag of morgen een windvlaagje en dan valt hij eraf en dan is er niks meer. Kaal plekje. Die tak is eraf. Geen vrucht gedragen. Een dode tak. Het woord onvruchtbaar betekent hier iets in de zin van steriel, iets van afgedaan. In die zin, niet steriel, precies zoals bij de dokter een mesje steriel gemaakt wordt, maar gewoon afgedaan. Er kan geen kind geboren worden, ze is onvruchtbaar. Niets heeft daar invloed op. Zacharias niet en niemand niet. Afgedaan. Haar schoot zal altijd onvervuld blijven. Maar daar klopt toch niets van, zou je zeggen. Twee zulke mensen. Die allebei uit het priestergeslacht zijn. Die de Heere vrezen. Die rekenen met zijn woord en wil. En dat deze mensen nou net zo getroffen zijn in hun leven, geen kind. Wat dat betekent, als straks de Messias komt, dan ben je er niet meer bij. Want zo dachten de mensen ook, hè. Dat was zo'n groot iets, hè. Als je kinderen had, in je kinderen leef je voort. In je kinderen wordt je geslacht in stand gehouden. Dat betekende voor de gelovige Israëliet. Oh, al ben ik er dan niet, dan is mijn jongen er misschien bij, of mijn kleinzoon, of mijn achterkleinzoon. Als de Messias komt, dan kan die erbij zijn. Dan kan die de palmtakken zwaaien. Gezegend is hij die daar komt, in de naam van de Heer. Als je geen kind hebt, dan val je weg. Dan doe je niet meer mee. Uitgerangeerd, dat is een straf. Straf van God. Hoe verdrietig was Hanna. Ze weende. Ze at soms tijden niet. Ze bad. Ze worstelde. Ze had geen kind. En dan mocht Elkana zeggen, ben ik jou niet beter dan 10 zonen? Je hebt mij toch? Dat hielp niet. Hanna was die dode tak. Die vandaag of morgen af zou breken en weg ermee. Zo was het eigenlijk. Daarom moet je niet denken dat de mensen dit zo hebben kunnen accepteren en gezegd. Hé, dat is ook toevallig. Dat Zacharias en Elisabeth geen kinderen hebben. De mensen zijn zo wreed. De mensen zijn zo keihard. De mensen zeggen vaak, oh, er zal wel wat wezen. Er zal wel wat wezen. Zeggen ze niet hardop in je gezicht. Soms ook nog. Maar dat denken ze. Dat denken ze. Want er staat in de Bijbel, uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rond uw tafel. Alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u het goede doen zien en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Als ik daar niet in deelde in die zegen, dan was er iets. dan was de zaak niet goed. Wat een moeilijk leven. Onvruchtbaar. Maar ze bleven hopen. Ze bleven bidden. Ze bleven vragen. En elke keer weer las Zacharias aan zijn vrouw voor. Die verhaal van Abraham en van Sarah. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Hij kan de schoot openen. Hij kan een eind maken aan de onvruchtbaarheid. Maar er gebeurde niks. Tenslotte kwam er nog een factor bij. Ze waren te oud. Ver op hun dag. Hoe oud staat er niet? Maar misschien wel een jaar of 60. Ze teerden 60. Nou kunnen er geen kinderen meer geboren worden. Je leest niet dat ze opstandig zijn geweest, dat ze verhard waren. Nee, ze vreesden de Heere. Dat is een dubbel wonder. Want de mens van zichzelf, die draagt in zich een opstandige natuur. Waarom? De duivel zegt, is het voor niets dat Job God vreest? Je hebt hem alles gegeven. Hij is schatrijk. Hij heeft een vrouw. Hij heeft 7 jongens. Hij heeft 3 dochters. Wat moet je nog meer? Maar hier zie je, is het om niet? Ja. Ja. Ondanks al dat verdriet, al die meewarige of hatelijke blikken van de mensen, zijn ze gebleven bij de Heere. Hebben ze het kunnen begrijpen? Dat niet. Nee. Maar ze zijn er wel door geoefend. Vrouw, zullen wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Vrouw, ik weet het ook niet. Huil nou maar niet, Elisabeth. Huil nou maar niet. De Heere weet ervan. We hebben het allebei aan de Heere gezegd. Vrouw, en ach, je mag niet denken dat de Heere boos op je is of toornig. Dat moet je toch niet denken. En ja, ach, ik bid er de laatste tijd niet zoveel meer om. Het is niet uit mijn gedachten hoor, Elisabeth, maar kijk hoe oud, hoe lang is het nou geleden dat jij voor het laatst een vrouw was. Nog in de bloei van je leven. Dat was zoveel jaren geleden. Ja, nou. Ja. Nou ja, ik zeg niet dat het niet kan. Want Sarah was ook oud. Elisabeth. Maar toch. Je leert ermee te leven. Hoe verdrietig ook. Hoe erg ook. We zullen mee moeten omgaan, vrouw. Dat wij geen kinderen hebben. Onvruchtbaar. En ver. Op hun dagen gekomen. Ja. Ja, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Niemand? Heb je wel eens wat aan de Heere gevraagd? Ik bedoel nou niet zomaar in een vorm. En dat het toch langzaam aan als een kaarsje aan het eind brandt. Het is nog maar een rokend vlaspitje. Wat stank gaat erop, wat rook. Het is uitgebrand. Het heeft misschien wel volop gebrand. Toen het nog kon. Toen het nog mogelijk was om beter te worden. Om van je ziekte genezen te zijn. Die eerste jaren. Voor de Heer is geen ding te wonderlijk, zei je toen. Maar als het nou jaar na jaar doorgaat en je wordt ouder. En je wordt nog wat gebrekkiger. Wat kan er dan soms een druk op komen dat je zegt, ach. We hebben het aan de Heere gevraagd. Maar het is blijkbaar niet de bedoeling van de Heere. Niet zijn wil om verandering te brengen. Uw wil geschieden. Zo gaat het vaak in het leven. Dat een bepaalde zaak dat je er zo mee vergroeid bent als het ware. Hoe erg het ook is, het hoort zo bij je. Dat je zegt, dat zal mijn pak zijn. Dat zal mijn, zo gaat het vaak in het leven. Op zekere dag is er blijdschap. Want er komt bericht dat de dagorde van Abia een week dienst moet doen in de tempel. En dan gaat Zacharias naartoe. Zijn vrouwtje blijft thuis, denk ik. Nou ja,
is het niet zo erg, maar inderdaad gaat ze met haar man mee.
Nou, misschien is ze wel erg bedroefd geweest ook. Wat zou het fijn zijn als Zacharias nou een kleine jongen aan zijn handen had, die meeging met vader om eens te kijken hoe alles gaat in de tempel. Maar hij gaat alleen, eenzaam, de weg naar Jeruzalem. Maar er gebeurt nog wat. Wat dan? Als ze daar komen, dan gaan ze het lot werpen. Wie zal dit doen? Wie zal dat doen? Wie zal dat? En het lot valt op Zacharias. Om in het heilige, niet in het heilige der heiligen, in het heilige, tot vlak bij de gordijnen. Vlak bij de gordijnen. Om het reukofferaltaar te bedienen. Dat was een grote eer. Kon ook dat je alleen het brandofferaltaar of dat je de lampen aan moest steken of andere dingen. Maar het reukwerk brengen. Dat was groot. Dat wilden ze graag. O ja, om eerbiedig nou eens achter de gordijnen te gaan. De eerste gordijnen en dan in die schemerige ruimte. En met die kolen en met die korreltjes wierook. En dan met die pan waar alles in zat. En dan op het reukofferaltaar. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilige aangezicht. Als offers voor u toegericht. Als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Het gebed. Om God. Om de Messias, om uitkomst, om redding uit alle nood, om bevrijding. Dat God wat van zich laat horen, want daar deed hij het ambtsgebed voor het ganse volk. En dat ambtsgebed was gedrenkt door de bede, kom, kom ook. Kom, vorst Messias, wil uw volk, uw geknechte volk, toch eens bevrijden. En wil toch genadig eens vergeven al onze ongerechtigheden en geven dat wij u zullen vrezen. De mensen bleven buiten. Twee keer werd het reukoffer bediend. 'S Morgens na het brandoffer. Aan het eind van de middag na het brandoffer. Dit is waarschijnlijk aan het eind van de middag. De mensen liggen allemaal in de voorhof geknield. Met hun aangezicht naar de aarde toegekeerd. Uit eerbied. Ze helpen op een afstand als het ware de priester. Ze bidden zachtjes mee. Iedereen met zijn eigen woorden. Ze roepen ook tot God. Misschien is Simeon er ook wel bij. En Anna is er zeker bij. Anna de profetes. Want die was er altijd. En straks, als de priester terugkomt. Oh, dan komt hij en dan breidt hij zijn handen uit over die mensen die daar op de grond liggen geknield. En dan zegt hij, de Heere zegen u. De Heere behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht. En dan gingen ze weer terug naar huis. Of ze bleven nog een poosje. Of ze zongen nog wat. Zo ging dat in die tijd. Zacharias gaat achter de gordijnen. Reukwerk. Of hij knielt eerst eerbiedig Dan denkt hij, wat zie ik? Wat zie ik toch? En opeens, als hij zijn ogen open doet, ziet hij het nog beter. Hij ziet een engel des Heren. Die staat aan de rechterzijde van het altaar. Vlak bij de gordijnen. Vlak bij hem. Een engel. Er staat niet dat die engel kwam. Er staat dat hij hem zag. Misschien was hij er al even. Maar onze ogen moeten geopend zijn. Dat we het zien. Ja, gelukkig zijn die mensen. Die niet zoveel waarde hechten aan al die helderzienden en magnetiseurs en al die mensen die op de een of andere manier denken dat ze je kunnen helpen, maar die wel geloven dat er engelen zijn die door de Heere worden uitgezonden tot hulp voor zijn kinderen, om dienst te doen voor Gods kinderen. Hij ziet hem. En hij werd ontroerd. Een vrees is op hem gevallen. Ontroerd, dat betekent, hij raakt van zijn stuk. Hij raakt helemaal verstreek. Hij had nog nooit een engel gezien, denk ik. Engelen. Boodschappers van God. Oh, is dat goed dat hij ontroert? Ik zou zeggen, ja, ergens wel. Ergens wel. Wie zou niet ontroeren en van streek raken als hij een stukje van die hemelse glans, heiligheid, majesteit is God zelf niet, maar een engel die rechtstreeks bij God vandaan komt. Nou, dan moet je toch wel stevig in je schoenen staan om daar niet te ontroeren, hoor. Als je een mens bent, al sta je dan op de goede plaats voor God, al wandel je in de vrezen van zijn naam, maar als er een stukje van de hemel zo opeens daar in het heilige vlak bij je staat, dan zeg je, ach, ik ben een man van onreine lippen, zei Jesaja. En ik woon in het midden van een onrein volk. Ik verga. Ik hou het niet uit. Dat doet de Heere vaak expres. Expres is het alsof... Expres doet de Heere dat wij even in het volle besef komen. Ik, klein, nietig, zondig. Menskind. Ik ben maar een mens. Wie zou die hoogste majesteit kunnen verdragen? Je wordt wit en rood. En de pan met reukwerk, de gebeden beginnen te beven in je handen. Oh, oh. Vrees is op hem gevallen. Hij raakt niet alleen van stuk, maar hij wordt ook bang. Bang. Als God nou eens naar recht alles zou bezoeken van die onberispelijke Zacharias, zou die dan kunnen blijven? Of zou die hier in de tempel, in het heilige, zou ze hem de dood uit kunnen dragen? Komt er zo een einde aan deze blijde dag? Maar nee, de engel zegt tot hem, vrees niet, wees niet bang, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw gebed? Wat? Welk gebed? Sommigen denken aan zijn persoonlijk gebed, dat hij daar in de tempel nog eens zijn persoonlijke nood en voor zijn vrouwtje aan de Heer heeft opgedragen. Heren, hebben we nog geen kind, hebben we nog geen kind. Maar je moet niet vergeten, het was natuurlijk een gebed voor het volk. Een gebed voor het volk. Weet je hoe het is, denk ik? Het is denk zo. Kijk, dat gebed staat in het teken van de Messias. Maar dat Zacharias en Elisabeth zo graag een kindje wilden hebben, dat stond ook in verband met de Messias. Om erbij te mogen zijn, om deel te mogen hebben aan het nieuwe rijk van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Kun je losmaken van elkaar. Ten diepste was dat gebed ook vroeger thuis van Zacharias om een kind, was toch ten diepste het verlangen en de hunkering naar de verlossing, naar de komst van de koning. En daarom kan die engel hier zonder meer zeggen, vrees niet, Zacharias, wees niet bang, het is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes, genadegave, gave van Gods genade, kind van God gekregen. Ja, en ten diepste voel je hier al aan de lijnen van, o die Christus, want daarin zal Johannes groot zijn, dat hij voor het aangezicht van die Christus zal heen gaan. Dat zal zijn bijzondere betekenis zijn, dat hij de voorloper is van hem. Niet alleen dat hij de voorloper is, niet alleen dat hij een profeet zal zijn, maar dat hij een profeet en een voorloper van hem is. Dat zal zijn onuitsprekelijke plaats inhouden. Dat is het wonder dat Zacharias en Elisabeth vergund wordt, dat hun kind de heraut zal zijn, die voor de koning uitgaat, bereidt de weg, in hem verblijft, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Dat is het wonder. En dan stapelt die engel als het ware alles op. U, Zacharias en Elisabeth, die er ook bij is. U wordt heden bekendgemaakt dat de Heere God ook inderdaad jouw God Elisabeth, mijn God, een eed gezworen heeft en het zal niet berouwen. En jij, Zacharias, hoe verdrietig en moedeloos dat je vaak geweest bent. En wat er ook allemaal op je afgekomen is. En wat de mensen ook van je gezegd zullen hebben. En hoe je vaak beschaamd bent geweest aan alle kanten. De Heere gedenkt, dat betekent je naam. Maar dat is ook zo. De Heere gedenkt er wel terdege aan. De Heere gedenkt aan zijn verbond. En dan stapelt de Heere op die arme man, op die lege man, stapelt de Heere de ene blijdschap op de ander. Net als in Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare en gij die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Dan gaat het hem net als Abraham en Isaac en Manoach en zijn vrouw en zoveel anderen die in de onvruchtbaarheid hebben verkeerd, die als een dorre tak en een verlamde arm er maar bij hebben gehangen, die niet meer meededen, zoals er nu ook nog zoveel zijn misschien. Ik hoop ook in ons midden, die in hun waarneming er buiten vallen, er niet bij horen, niet mee kunnen doen. U zal blijdschap zijn. Blijdschap is iets zwakker dan verheuging. Blijdschap, dat heeft ook betrekking op de blijdschap die hij als mens, als man en Elisabeth als vrouw zullen hebben als ze zich zullen verlustigen in dat kind dat geboren zal worden. Daar is ook dan een spontane, geoorloofde blijdschap dat een kind ter wereld gekomen is. Dat zij nu toch niet als onvruchtbare zullen sterven, maar een kind mogen begroeten. Maar verheuging, dat gaat verder. Verheuging, dat duidt aan de innerlijke werking van de geest van God om blij te zijn met het koninkrijk. Om de wijde horizon te zien. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. We zegenen u. Hij zal Gods lof zingen. Hij zal tintelen van verheuging en blijdschap. Hoewel er misschien niet zoveel plaats voor zal zijn, maar toch zal hij het ervaren. God ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Blijdschap zal zijn deel zijn en verheuging, diepe, waarachtige verheuging in de God van zijn heil. O, wat is de Heere goed? Wat is de Heere goed voor arme mensen? Wat is de Heere goed voor alle degenen die hem vrezen? Wat is de Heere goed voor onvruchtbaren? Wat is de Heere goed voor mensen die er als een dooie tak bij hangen? Die ieder moment om kan waaien en af kan vallen. En die niet meegedaan zullen hebben. Blijdschap en verheuging. Dat geven ons God. Nu ook. In deze tijd. Dat wij te midden van alles. Ook in de persoonlijke aanvechtingen. Vanwege onze dood. Onze geestelijke dood en onvruchtbaarheid. Dat we toch de boodschap mogen horen. Blijdschap. Verheuging. Ja, zij zullen blij te zijn. Amen.